Ja, 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 ja Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan Dr. Anders J.C. van den Bogert uit Elburg. Gerard Putters is vanmiddag de organist. Van broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 428. De verzen 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 428, de verzen 1 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we Psalm 100. Psalm 100 zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagschool, dat is Psalm 25, vers 2. Psalm 25, vers 2 zingen we na het gebed. Dit is het lied van de zondagschool. Dan zijn er twee schriftlezingen. Na de eerste schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 48, de verzen 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 48, de verzen 1 en 3 zingen we na de eerste schriftlezing. En na de tweede schriftlezing zingen we van datzelfde gezang de verzen 8 en 9. Dus gezang 48, de verzen 8 en 9 zingen we na de tweede schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 103. De verzen 5, 7 en 9 in de nieuwe berijming. Psalm 103, de verzen 5, 7 en 9 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de geloofsbelijdenis, voor de geloofsbelijdenis van Psalm 67. Psalm 67, vers 1. En na de geloofsbelijdenis zingen we daarvan vers 2. Psalm 67, vers 1 voor de geloofsbelijdenis en vers 2 na de geloofsbelijdenis. De schriftlezingen uit het Oude Testament, uit Deuteronomium, hoofdstuk 32, de verzen 1 tot en met 6. En uit het Nieuwe Testament, Matteüs hoofdstuk 6, de verzen 5 tot en met 15. Ik herhaal de schriftlezingen, Deuteronomium hoofdstuk 32, de verzen 1 tot en met 6. En Matteüs hoofdstuk 6, de verzen 5 tot en met 15. Dan de tekst voor de verkondiging is uit Lucas, Lucas hoofdstuk 11, vers 1b. De tekst voor de verkondiging is Lucas hoofdstuk 11, vers 1b. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond verder en graag tot de volgende week weer. Goedemiddag allemaal.
Goedemorgen, goedemiddag gemeente. Welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Van der Boogaard uit Elburg. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 428, versen 1 en 3. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 100 willen we met elkaar zingen. De 100ste psalm. gaan samen om een zegen vragen in deze dienst. Laat ons bidden. Dank u wel dat we ook op deze middag weer samen mogen komen. Dat we nog een moment stil mogen zijn om te luisteren naar u. Om ons hart open te stellen voor wat u ons wilt leren. We zeggen dat ook tegen u. Want de tweede dienst heeft altijd het karakter van een leerdienst gehad. Dat we samen op eenvoudige wijze gingen luisteren naar wat er nou precies staat. En wat u te zeggen hebt. Om ons uw woord eigen te maken. Om zo dichter bij u te komen. Om te ontdekken wie u werkelijk bent. En dat willen we ook vanmiddag doen. Gewoon luisteren. En vragen of u ons wilt leren. En dat vooral met betrekking tot het gebed. Heere, leer ons bidden. Dat is best wel moeilijk. Want u hebt het zelf laten verwoorden in de brief aan de Romeinen. We weten eigenlijk niet wat we bidden moeten, naar behoren. Maar de Geest komt ons te hulp. Dank u wel dat u ons zelf de woorden van het gebed in de mond wil leggen. Nee, verder nog. Dat u ze in ons hart wil leggen, zodat we ze helemaal betrokken op u kunnen uitspreken. Onze dank, onze nood. Al die dingen die er in ons leven gebeuren, zodat we met u in gesprek kunnen zijn. Wilt u dan ook de leiding van uw geest geven als we samen gaan luisteren naar wat bidden is? En wilt u het ons ook leren? Wees met de kinderen straks op de zondagschool. Laten ook zij iets van dat woord van u mogen begrijpen. De liefde van u mogen voelen, Heer Jezus. En wil zo ons met elkaar een goede, gezegende dienst geven. Ons voorbereiden op de week die voor ons ligt. Zodat we kracht ontvangen om daarin naar uw wil te leven. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Psalm 25, vers 2. Deuteronomium gaan we lezen, de eerste lezing uit het Oude Testament, het 32e hoofdstuk van het boek Deuteronomium, de eerste 6 versen uit het lied van Mozes. En daarna zingen we gezang 48 vers 1 en 3. Deuteronomium 32. Neig uw oor, gij hemelen, dan wil ik spreken. En de aarde horen naar de woorden van mijn mond. Mijn leer druipen als regen, mijn reden druppelen als dauw, als regenbuien op het jonge groen en als regenstromen op het kruid. Want ik zal de naam des Heren uitroepen, geeft grootheid onze God, de rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn, een God van trouw. Zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. Verderfelijk hebben tegen hem gehandeld die zijn zonen niet zijn, maar een schandvlek, een verkeerd en vals geslacht. Vergeld gij op deze wijze de Heere, gij dwaas en onwijs volk, is hij niet uw vader, die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft en toebereid. Tot zover de lezing uit het boek Deuteronomium. De lezing uit het Nieuwe Testament is uit Matteüs, Matteüs 6, vanaf vers 5 tot en met vers 15. En als we dat gelezen hebben, zingen we het 8e en 9e vers van gezang 48. Jezus zegt in Matteüs 6, en wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet wat ge van noden hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Tot zover de lezing van het evangelie. Lof zij u Christus. Amen. Psalm 103, vers 5, 7 en 9 uit de Nieuwe Berijming willen we straks na de verkondiging met elkaar zingen. Ik wil met u nadenken over het gebed. En deze dienst heeft ook een beetje het karakter van een leerdienst. Dus we gaan eens kijken wat de Heer Jezus ons daarover leert. Ik volg eigenlijk het gebed zoals het verwoord is in Matteüs. Maar mijn uitgangspunt neem ik in de vraag van de discipelen. Heere, leer ons bidden zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En dat is een vers uit Lucas, Lucas 11, vers 1. Gemeente van Jezus Christus, jongelui, broeders en zusters. Twee evangelisten geven extra aandacht aan het gebed. Het is Matteüs en het is Lucas geweest. En als je ze vergelijkt, die twee onze vaders die afgetekend staan in die twee verschillende evangeliën, zie je dat er verschil in is. Je zou kunnen zeggen dat het in het Matteüs-evangelie uitgebreider verwoord is. Het is een uitgebreider gebed. Je zou kunnen zeggen dat in Matteüs het al een vorm verder is dan in Lucas. Lucas, zou je kunnen zeggen, daar staat het in de grondverf. Maar het lijkt wel alsof in Matteüs het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, ja, al een beetje in de liturgie van de gemeente opgenomen is. Dat maken we ook een beetje op uit het slot van het gebed. Je zult bij Lucas de lofprijzing, de heerlijkheid van God die geprezen wordt aan het slot, zul je missen. Die ontbreekt niet bij Matthäus, al staat hij tussen haken. Met andere woorden, ja, is hij er nou oorspronkelijk in geweest of niet? Of is hij, doordat het gebed in de liturgie gekomen is, gewoon in de eredienst gebruikt gaat worden? Ja, kun je niet anders dan met een lofprijzing eindigen. En zo is het, als het ware, ook in het Matthäus-evangelie in een uitgebreidere vorm naar voren gekomen. Leren. Meestal doen we dat aan de hand van de Heidelbergse catechismus. En je kunt je soms afvragen, waar is nou die Heidelbergse catechismus op gebaseerd geweest? Als het gaat over het leren in de kerk. In die tweede dienst, waar eigenlijk altijd, dat altijd het karakter van een leerdienst gehad heeft. Als je dan eens naar de Heidelbergse catechismus zou gaan kijken, dan zul je ontdekken dat het leren wat de kerk doet eigenlijk uit drie hoofdonderdelen bestaat. En het begint met een, ja, je zou kunnen zeggen met datgene, met degene in wie je gelooft. Het begint met Jezus. Wat is uw enige troost beide in leven en in sterven? En als van daaruit geleerd wordt, dan komen er eigenlijk maar drie dingen aan de orde. Ja, de sacramenten ook nog, maar die hangen erbij. Die verstevigen het wel, maar die zijn toegevoegd, zou je haast kunnen zeggen. Maar er zijn drie dingen die dan centraal staan. Dat zijn het geloof. Ja, je vertrouwt op God. Je vertrouwt je toe aan Jezus. Maar kan geloof nou eigenlijk ook zonder gehoorzaamheid? Is geloof, als je niet naar Gods wil gaat leven, eigenlijk niet een levige huls? Denk het wel, dan heeft het eigenlijk geen zin. Dat zeggen we ook. Zondags christenen mag je niet zijn. Het moet ook in de week zichtbaar worden. Vandaar dat naast het geloof in onze Heidelbergse catechismus altijd ook het gebod centraal staat. De 10 geboden worden uitgelegd. En dan komt het tot de afsluiting. Je moet niet alleen je vertrouwen op God stellen en in gehoorzaamheid aan hem leven, maar je moet ook in contact met hem leven. Er moet een band tussen God ontstaan. Een levende band, een gesprek moet er gevoerd worden. Je moet in contact met hem zijn. En dat moet een levende relatie zijn. Vandaar dat het gebed ook niet mag ontbreken. En zo heb je eigenlijk de structuur helemaal te pakken van wat de kerk altijd gedaan heeft. Geloof, gebod, gebed. En als je nou naar de bergreden gaat, Matthäus 5 tot 7... dan zie je diezelfde structuur terug. Want het gaat beginnen met Jezus, die gaat zitten en onderwijs gaat geven. En die vraagt om vertrouwen, geloof in hem. En dan komt Jezus met het gebod. Heel hoofdstuk 5 gaat erover. En in 6 gaat het dan zomaar over het gebed. De structuur is rechtstreeks ontleend aan de Heilige Schrift. Dat is het prachtige van de Heidelbergse catechismus, dat ze daarnaar geluisterd hebben. Dat ze inderdaad dat hebben willen weergeven. En dat ze uit de schrift dat opgemerkt hebben. Het gaat om die drie dingen voornamelijk. En natuurlijk om datgene wat het geloof versterkt, wat kracht geeft aan het geloof. Doop en avondmaal, de sacramenten. En vandaag concentreren we ons op het gebed. Jezus leert bidden. Dat is ook een van de dingen die hij geleerd heeft. Hij heeft het gebod nog eens een keer uitgelegd. De woorden van het gebod in de mond gelegd. Maar hij heeft ook het gebed uiteengezet. Wat eigenlijk bidden is. En nou valt het me als ik naar Matthäus ga kijken op dat hij begint met iets te zeggen wat het niet mag zijn. Je zou haast kunnen zeggen dat hij eerst rondom dat onze Vader dat hij gaat geven, een kring gaat vormen met dingen. Zo mag het gebed eigenlijk absoluut niet zijn. En het eerste wat hij dan zegt is: bij het gebed moet je niet jezelf in het middelpunt stellen. Nee, ja, dat is mooi, hè. Ik ben zo goed dat iedereen moet kunnen zien dat ik bid. Nou ja, tegenwoordig schamen we ons natuurlijk om te bidden. In het openbaar doe je dat natuurlijk al niet meer, want ze kijken mee. Hè? Als je in een restaurant zit of wat dan ook, dat doe je natuurlijk niet. Maar dat zegt natuurlijk iets over onze samenleving. Want die is zo geseculariseerd, verwerkelijkt, dat je je schaamt als je bidt. En je vindt het dan vreemd dat moslims zich toch nog dikwijls aan de gebedstijden houden. En dan denk ik, ja, we kijken wel eens gek naar die moslims, maar zij houden zich er dan toch maar aan. Ja. Met andere woorden, maar... zegt Jezus, als je dan bidden in een samenleving leeft waar bidden normaal geaccepteerd is, stel dan jezelf niet centraal. Ga niet op de hoeken van de straten staan, zodat iedereen ziet dat je bidt. Maar ga in je binnenkamer en dan geeft hij eigenlijk aan wat bidden eigenlijk inhoudt. Bidden is iets tussen God en u. Tussen God en u, dat is een persoonlijk contact. En dat is heel discreet. Dan gaat het over iets wat God op zijn hart heeft voor u. En wat u op uw hart hebt voor God. En dat moet je ook met hem bespreken. Dat moet je ook puur met hem delen. Dat is bidden. Het gaat om die persoonlijk, zoals je iets uit wilt spreken, ook met een mens, ja, dat ook niet in het publiek doet. Je wil niemand te schande zetten en je wil ook niet laten zien hoe goed je wel niet bent, dat je je naaste aan. Nee, dan neem je iemand apart en dan ga je een echt goed, dat probeer je althans, een goed gesprek aan. Waarin het persoonlijke contact heel erg belangrijk is. En toch, ja, dat is heel bijzonder. Hè? Jezus bedoelt er niet mee te zeggen dat je niet samen moet bidden. Want door de mensen gezien worden om te bidden, is nog iets anders dan dat je het samen. We doen dat ook hier samen natuurlijk. Dat het tegelijk iets is, dat hele persoonlijke en dat gezamenlijke ingrijpt op elkaar, laat Jezus zien in de aanspreekvorm van het Onze Vader, als hij zegt, als je bidt, zeg dan onze, meervoud, Vader. Dus je bidt ook samen. Dus je stelt jezelf niet centraal, maar door samen te bidden, zeg je, we delen in hetzelfde heil. We delen in dezelfde zaligheid. We delen in diezelfde God die met ons contact wil hebben. En je stelt jezelf niet centraal. Maar wat je ook doet is, wat we meestal na de preek doen, hè, in het gebed, dan bidden we ook voor mensen. Je bidt ook voor elkaar. En dat is anders dan jezelf centraal stellen. Nee, dan dank je met degene die iets te danken heeft. En dan doe je voorbeden voor degene die nood heeft. En dat breng je bij God. Je draagt iemand in het gebed. Maar dan draag je jezelf niet. Je stelt jezelf dan niet te kijk. Maar je heft de ander op tot God. Dat is dat hele subtiele wat Jezus ons gelijk al aan het begin van het gebed wil leren. Alsjeblieft, niet zo egoïstisch naar jezelf zien. En niet laten schitteren dat je zelf zo goed bent dat je ook nog tot bidden komt. Maar zoek dat contact. Besef dat het om een persoonlijke band tussen God en u gaat. Een band van liefde. Waarin je in het diepste met elkaar bespreekt. En dat heeft discretie nodig. Met andere woorden, dat gooi je niet in het publiek. En tegelijk, natuurlijk zoek je ook elkaar weer op. Om samen in die binnenkamer, in de kerk eventueel, of in een gebedskring of wat dan ook, om samen te delen in dat heil met God en om die gezamenlijke beden naar voren te brengen. De voorbeden met elkaar te doen. Ja. En het tweede wat hij er dan aan toevoegt, zegt hij, en je moet ook niet praatzuchtig zijn. Je hoeft geen omhaal van woorden te gebruiken. Dat is een gekke uitdrukking, geen omhaal van woorden gebruiken. Dan ga ik even naar Lucas. Weet u, als Lucas het heeft over het bidden en de vraag die de discipelen aan de Heer Jezus stellen, dan komt die vraag voort uit het feit dat Jezus in gebed was. Ze zien Jezus bidden en aan de hand daarvan vragen ze, wilt u ons leren bidden zoals Johannes ook zijn discipelen het gebed geleerd heeft. Met andere woorden, zij hebben ontdekt dat Jezus veel bidt. Is dat dan geen omhaal van woorden? Nee, dat is wat anders. De omhaal van woorden, maar misschien kan ik dat het makkelijkst vergelijken met wat Luther eens een keer gedaan heeft toen hij in nood was en toen hij nota bene dacht, hoe word ik zalig, hoe krijg ik een genade God? Toen is hij naar Rome gegaan en toen heeft hij de Pilatenstrap tree voor tree op zijn knieën beklommen. En op elke trede heeft hij toen het Paternoster, het Onze Vader, gebeden. Nou, zegt God, wat een omhaal van woorden. Dat steeds maar, denk je nou dat je door het herhalen van dat gebed steeds maar weer, dat je daar het mee verdient om in een goed blaadje bij mij te komen. Gebruik geen omhaal van woorden. Maar hij bedoelt er niet mee te zeggen, Jezus, beperk het gesprek met God zoveel mogelijk. Nee, eigenlijk mag ons leven, gewoon onze dagelijkse gang van zaken, in alles wat je meemaakt, in alles wat je doet, een en al gebed zijn tot God. Binnen de Joodse traditie hebben ze dat ook wel begrepen. Daar zeggen ze eigenlijk, alles wat je doet, dat moet je toch gepaard laten gaan met een dankspreuk, een zegenspreuk. Als je je brood eet, als je je handen wast, als je wakker wordt, als je opstaat. Alles moet onder dankzegging bij God gebracht worden. Dus je bent eigenlijk permanent in gesprek met God. Niet doordat je de veelheid van woorden gebruikt, maar dat je alles wat je meemaakt, wat je beleeft, wat je aan dank uit te spreken hebt en alles wat je aan noden ervaart, dat je dat in gesprek brengt met God. Maar dat is soms maar een woord nodig. En soms weet je niet eens hoe je het moet verwoorden. En soms kom je niet verder dan een zucht. Maar dat is dan een zucht. Ja, dat is maar een moment. Zou je zeggen. Maar dat is dan soms, dat is je gevoelens dan, zou ik maar zeggen, die met je meegaan door het leven. Dat is dan een zucht die eigenlijk de hele dag duurt. Om het zo te zeggen. Want je kan natuurlijk soms met dingen tobben. En angstig zijn voor bepaalde dingen. Dat je ze eigenlijk constant wel in de handen van God wil leggen. Dat de zucht, ja, het is niet puur zuchten natuurlijk. Maar dat je die nood, dat je handen uitstrekt naar God en zegt, laat ik ze maar uitgestrekt houden. Niet om een veelheid van woorden te gebruiken, maar om echt met u in contact te zijn. Nou, zegt Jezus, zo mag je inderdaad bidden. En dan pas als die twee zekerheden aangebracht heeft, gaat hij een gebed uitspreken. Ja, dat is Onze Vader. Gaat hij onder woorden brengen wat we zullen zeggen tegen God. Oftewel, gaat hij zijn discipelen, gaat u en mij, de woorden die we mogen uitspreken in de mond leggen. Of beter nog, natuurlijk bedoelt hij ook ze in het hart te leggen, zodat we uitspreken die woorden vanuit ons hart tot God. Hij gaat er vorm aan geven. En blijkbaar is dat nodig. Dat de woorden die we zullen bidden, ik zei het net, hè, we weten eigenlijk vanuit onszelf dikker niet wat we vragen zullen. Wat we bidden zullen. Maar Jezus leert ons, dat is gek, hè? Wij, in onze traditie staat het formuliergebed eigenlijk niet zo hoog aangeschreven. Dat vinden we maar vormelijk. Hè? Maar hij leert ons een formuliergebed. Het Onze Vader is puur een formuliergebed. Hij gaat de thema's aanreiken die er wezenlijk toe doen. Hij gaat ons zeggen waar het in het gebed echt om gaat. Waarom doet hij dat nou toch? Ik weet niet of u veel vrije gebeden bidt. Het worden net op de duur, hè? Het worden net formulieren gebedjes. Want je betrapt je jezelf dan op dat je constant hetzelfde bidt, hè? Of je moet wel zo of je moet wel zo bewust zijn wat je bidt, dat je gaat letten op dat je niet constant in herhalingen valt. Ja, ja. En hebt u het ook wel eens, dat je eigenlijk in je bidden, in de dank die je uitspreekt en in de noden die je bij God brengt, dat je eigenlijk het godsbeeld, dus je eigen opvatting en je eigen kijk op God aan het invullen bent. Als de nood is, God, je moet me eigenlijk wel genezen, hè, of iets der. Ja, dan ben je het godsbeeld in aanvullen dat God te allen tijden, onder alle omstandigheden voor jou zo moet zijn dat je als je ziek bent genezen wordt. Oh ja, maar is het dan de God die zich aan mij bekendgemaakt heeft? Of is het de God die ik zelf in mijn gedachten gevormd heeft? Zo moet hij zijn en anders kan hij mijn God niet zijn. Nou, zegt Jezus, dat wil ik voorkomen. En daarom zal ik je leren bidden. Zal ik je de woorden, de thema's, dat waar het om gaat, inderdaad in de mond leggen. Met andere woorden, hij wil ons deelgeven aan het gebed wat hij zelf tot zijn vader bidt. Dus de dingen die wezenlijk zijn voor ons in verhouding tot God. Nou, eigenlijk kennen we het wel, het onze vader. Wie kent het onze vader niet? Ja. In mijn jeugd was het zo dat mensen zeiden, dat kun je eigenlijk als een zondig mens niet bidden. Dat is veel te heilig, dat is het volmaakte gebed. Ik ben een onvolmaakt mens, zeiden we dan. En dat kun je toch eigenlijk niet bidden. Hè? Dus zo streng ben ik nog opgevoed. Maar eigenlijk is dat een onzinnige gedachte. Hè? Met andere woorden, als je bidt, dat zeg je ermee, dan gebruik je natuurlijk niet wat Jezus je leert. Maar dan zeg je, Jezus, je kan me nog meer vertellen, maar ik gebruik mijn eigen woorden wel, want ik weet veel beter wat ik moet bidden dan u. Dus eigenlijk ben je daar de naam van God aan het ontheiligen als je zo denkt. Jezus wil ons juist op de toonhoogte brengen waar het om gaat. Het volmaakte is niet dat je er zo tegenop ziet dat je moet bidden, maar het volmaakte zit hem daarin dat je leert bidden zoals Jezus het graag ziet, zoals God het graag ziet. Dat het je om die dingen gaat waar het inderdaad in het leven om moet gaan in verhouding tot God. En vandaar dat Jezus een prachtige structuur aanbrengt. De structuur die heel mooi begint, hè, met als je bidt, zeg dan. Maar je zag in het gedeelte dat we gelezen hebben uit Deuteronomium al dat het daar ook al gebruikt wordt. Gebruik dan vader of onze vader, is de aanspraak. Spreek God dan aan als vader. En dan geeft hij 7 beden. 3 die eigenlijk helemaal betrekking hebben op God zelf. Uw naam, de naam van God, wie God is. En het koninkrijk en de wil van God. Daar gaat het om. En 4 beden die helemaal betrekking hebben op wat wij zelf verwachten, wat onze noden zijn, wat we nodig hebben en wat we beleven, wat we ondergaan. Ja. Als je nou naar dat gebed gaat kijken, dan moet je eens op je gemak doen. Dan zul je zien dat het een ellipsvorm heeft. Het is geen cirkel. Nee, het heeft een ellipsvorm. En een ellips heeft de eigenschap dat hier aan het begin, aan die punt, aan de ene punt en aan de andere punt, iets wezenlijks verteld wordt. Aan de ene kant van de ellips staat onze vader. Oké. Weet je wat? Nee, de lofprijzing halen we er even af. Want die is, daar sluit je mee af, dat is waar. Maar als je naar de beding kijkt, dan moet je eens opletten waar het mee eindigt. Dat je niet in de macht van de overste van deze wereld moet vallen. Wie is dat? De duivel. De boze. Hè? Ja, dus je hebt een onze vader. God die als een vader voor je is. En je hebt de macht die God tegenwerkt. En daartussenin staan al die beden. Want daar gaat het. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Daar heb je dat einde. En je begint met het onze vader. Nou zegt Jezus eigenlijk in dat gebed. Snap je waar je woont? Je woont in wat in Matteüs 4 staat. Toen ik gedoopt ben, heeft de Geest mij genomen en geleid naar de woestijn om door de duivel verzocht te worden. Daar leef je, zegt hij. Leid me niet in verzoeking. Besef je dat? Dat je constant in het krachtenveld van de boze leeft. Zul je dat beseffen? Zegt hij als het ware, aan het slot van dat gebed. Nee, hij wil niet dat onze aandacht helemaal in de bepaalt. Dat zal ik zo nog wel zeggen. Maar hij wil er ons wel op wijzen. Dat is de werkelijkheid van je leven, zegt hij. Je leeft in het krachtenveld van de boze. En die zal altijd trachten je te verleiden tot het kwaad. Tot een je afwenden van God. Of tot een je eigen leven leiden. En wat mag je nou doen, zegt hij. En dan vind ik die structuur van het Onze Vader zo mooi. Zal ik je meenemen, zegt hij. Je zit dus in de woestijn, hè? Daar waar je verleid wordt door de boze. Zal ik je nou meenemen terug naar Egypte? Kom op. Wat gebeurde daar ook weer? In Egypte ben ik een vader gebreken. Ja, ja. Dus daar heb ik je verlost. Ja, ja. En toen heb ik je natuurlijk naar de Sinaï-woestijn gestuurd, geleid, om daar het gebod te ontvangen. Zodat je in liefde en gehoorzaamheid met mij kan, zodat je staande kan blijven in de woestijn tegen de verleiding van de boze. Dus ik ben een vader en je mag staande blijven in de woestijn tegen de verleiding van het kwaad in het leven van alle dag. Mag je weten, ik heb een God die me in zijn hand heeft. Die mijn leven leidt. Die als een vader voor me zorgt. Die me juist niet in verzoeking wil brengen. Dat doet de duivel. Maar die me tot bevrijding wil brengen. En onderweg in die woestijn geef ik je je dagelijks brood. Het manna valt uit de hemel. Mag je je arbeid verrichten en je brood eten. Ja. En mag je van de vergeving leven. Op weg, jawel, die boze die is er ook nog steeds hoor. Maar op weg onder leiding van die vader, op weg naar het beloofde land. Mooi is dat, hè, die structuur. Ineens gaat zo'n gebed voor je leven, dan denk je, hey. Wat knap eigenlijk. Wat werkelijk eigenlijk. Die twee ellipsen. Of die ellips, die twee kanten van de ellips. Waar enerzijds het onze vader is. En anderzijds, maar de werkelijkheid waarin ik sta, is die van de boze. Maar zegt hij dan. Hou vast bij het gebed. Altijd weer aan het onze vader. Met andere woorden, zeg niet, de duivel is mijn heerschappij. Ik wil voor het kwade leven. Nee, spreek je God als je vader aan en laat je dragen en leiden door hem. En laat je voeren door het leven door hem. Zodat je inderdaad terecht komt. Zodat je gered wordt. Zodat je vanuit de vergeving die ik teweeg gebracht heb, kunt leven. Zodat je naar de wil van God kunt leren leven en het goede kunt doen. Zodat je God kunt verblijden. Zodat je iets gaat snappen waar het in het leven eigenlijk om gaat. Om de lofprijzing van Vader. Ja. En daar ga ik eigenlijk een beetje mee eindigen, want ik wil nog een paar dingen zeggen over dat vader. Dat vader is eigenlijk een van de mooiste dingen die er is. Weet je dat in dat vader, en dan gaat het niet om een aardse vader. Want met aardse vaders en aardse moeders overigens ook, kunnen onvoorstelbaar tegenvallen. Ja, ja. Nee, het beeld dat Jezus... Als Jezus God als vader tekent, dan moet je naar Jezus zelf kijken. Wie mij gezien heeft, heeft hij eens een keer gezegd, die heeft de vader gezien. Dan moet je naar Jezus kijken en in zijn leven tekent hij precies hoe God als vader voor ons zorgt. Dat is een en al lief, vergevingsgezind. En ja, ook iemand die terecht kan wijzen, zeker. Die je terecht wijst en die je wil bewaren dat je je laat verleiden door het kwaad. En die je misschien ook wel eens door elkaar schudt om je te behoeden voor het kwaad. Maar hij is de vader en zo, op die manier, zit er in dat begrip vader de hele ruimte van de zaligheid, de hele ruimte van het heil. Dat is een prachtig beeld eigenlijk, wat Jezus er zelf voor gebruikt. Hij zegt, hij is een vader, hè? Want, zegt Jezus, hij doet zijn zon opkomen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij doet het regenen over goeden en slechten. Hè? Ja, daar zit nou de ruimte van het leven bij God in. Dus met andere woorden, hij zegt daar eigenlijk, als je het op ons betrekt en op ons bidden betrekt, dan zegt hij eigenlijk ook nog, heb zoals vader dat doet. Zo, dat is de ruimte van het leven die hij geeft, om je hart in te winnen, op je hem om kunt gaan dienen. Die ruimte geeft hij. En dus bid je zelf ook voor je vijanden. En heb je je vijanden lief. Want dan lijk je als twee druppels water op vader. Nee, je bent het niet eens met je vijanden. En als je je vijandig bejegen, dan mag je dat ook bestrijden. Maar je geeft ook ruimte. Opdat ze ook tot inkeer kunnen komen. Opdat je kunt leven. Dus dat is dat geweldige van het begrip vader, dat de Heer Jezus ons leert. Vader, inderdaad, die ons dus het goede schenkt. Dat is mooi. Een vader die het goede met zijn kinderen voorgeeft. Vandaar dat hij de ruimte geeft, zodat je ook tot bekering kunt komen. Tot geloof kunt komen. En als je weer afvalt, dat je je nog weer kunt bekeren, bij wijze van spreken. Dus dat is die geweldige ruimte die hij geeft. Maar die dan ook het goede aan ons geeft. En wat geeft hij dan als goede? Ja, daar kun je natuurlijk heel breed over filosoferen. En nou stap ik nog eventjes over van Matthäus naar Lucas. Lucas vult dat in. Lucas maakt het goede concreet. Lucas zegt dan, als God het goede geeft, dan geeft hij de Heilige Geest. Hè? Wat geeft hij dan eigenlijk als hij de Heilige Geest aan ons geeft? De Heilige Geest is hemzelf. Dan geeft hij zichzelf aan je. Met andere woorden, dan komt hij in je leven wonen, dan komt hij in je hart wonen, dan komt hij je leren het kwade te haten en het goede te doen. Dan komt hij je leren in Jezus te geloven, dan komt hij je leren van vergeving te leven. Dat is het goede. Dat is de zegen. Hij komt zelf bij je wonen. Dat is een vader. Onder zijn hoede, maar hij is erbij. Hij is bij je en geleidt je. Is die dan ook niet een moeder? Hebt u er wel eens op gelet dat God nooit als moeder aangesproken wordt in de Bijbel? En hebt u zich wel eens afgevraagd waarom dat eigenlijk is? Worden er dan van God nooit moederlijke gevoelens naar voren gebracht? Jawel. Jesaja is er een prachtig voorbeeld van. Zoals een moeder haar kind troost, zo, zegt de Heere God, zal ik u troosten. God heeft moederlijke gevoelens. Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een moeder zich niet erbarmen over het kind van haar schoot? En als dat zo is, dat komt voor bij moeders, zou ik dat dan doen? Ik nooit, zegt hij. Dus er worden moederlijke gevoelens van God getekend in de Bijbel. Zou een moeder haar kind vergeten die in de baarmoeder is? Dat is het woordje barmhartigheid. Barmhartigheid komt van het woordje baarmoeder. Ja. Ja. Baarmoeder. Ja, wat is nou het geheim van de baarmoeder? Daar zijn moeder en kind verweven. Dan zitten ze aan elkaar vast. Dus, daar zie je de band van het leven. Van de een naar de ander. Dat is nou barmhartigheid. Dat is nou vader. Dat is moeder zijn. Dat is vader. Dat is ook vader zijn. Voelt u waar het in dat gebed Jezus om gaat? Zo geeft hij zich aan ons over. En waarom wordt hij dan toch niet als moeder aangebeden? Ik denk dat dat eigenlijk heel simpel is. Omdat de volken rondom Israël, niet omdat de man meer is dan de vrouw, maar omdat de volkeren rondom Israël altijd moedergodinnen hadden. Maar het gekke van de moedergodin is dat het onderscheid tussen schepper en schepsel verdwijnt. Dan ben ik ook een beetje God geworden, zal ik maar zeggen. En dat kan niet. Dat kan niet. De schepper is iemand anders dan het schepsel. Ik mag mezelf nooit vergoddelijken. Ook als de vader, als God, als een vader in mij woont, word ik niet God. Ik ben mens. En bij moedergodinnen is het altijd zo. Zo heeft Israël het altijd ervaren. Ja, moeder aarde, hè. Moeder aarde. Dus dan ben ik een stukje godheid geworden zelf. En daarom wordt God eigenlijk in de Bijbel nooit als moeder aangesproken. Maar hij heeft moederlijke gevoelens. Zo zorgzaam. Zo liefdevol. Zoals een moeder zou alleen maar. Die is anders dan een vader. Die is anders dan een man. Een vrouw is tenslotte anders. Die voelt op een andere manier in dan een man. Maar om te voorkomen dat er een grens overschreden wordt, wordt hij nooit moeder genoemd. God is niet moeder. Vader. Hij is het in wiens hand we zijn en die voor ons zorgt. En daarom bidden we onze Vader, elke keer weer. En denken dan, ja, mag ik in uw hand zijn, wilt u me van dag tot dag leiden, bewaren voor het kwade en een plekje geven in dat koninkrijk van u, als uw kind. Door Jezus. Amen. willen eindigen met het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. We gaan onze gaven geven voor de dienst van God. En daarna zingen we als inleiding op de geloofsbelijdenis Psalm 67, vers 1. En de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden en ieder stemmen in met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.